From the Conference Center Theater in Salt Lake City.
Vanuit het theater van het conferentiecentrum in Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah is dit zaterdagmorgen bijeenkomst door de 190ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt door de Tabernacle Choir at Temple Square verzorgd. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters.
Broeders en zusters, welkom in de zaterdagmorgenbijeenkomst van de 190ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. We heten in het bijzonder de leden en belangstellenden welkom die verspreid over de aarde aan de conferentie deelnemen, waar u zich ook bevindt. We zijn erg dankbaar voor de technologie die ons in staat stelt samen nogmaals aan deze conferentie deel te nemen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden, die vanuit het theater van het conferentiecentrum te Salt Lake City in de staat Utah in de VS wordt uitgezonden. Wij verwelkomen de leden van het eerste presidium en het quorum de 12 apostelen die op het podium zitten. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door de Tabernacle Choir at Temple Square. De liederen zijn van tevoren opgenomen met verschillende dirigenten en organisten. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Truth Eternal en zingt nu Praise to the Lord, the Almighty. Het openingsgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Patrick Kieran, senior president van de 70, waarna het koor I Feel My Savior's Love zingt.
My soul prays in thy ears, thy will and song. Our dear Father in heaven,
onze geliefde Vader in hemel, wij komen dankbaar bijeen aan het begin van deze wereldwijde conferentie om ons te verheugen in het leven, de bediening en het zoenoffer dat de gave van onze heiland Jezus Christus is. Wij bidden voor allen die niet gezond zijn in geest of in lichaam en voor allen die rouwen. We bidden om allen die behoeftig zijn te zegenen en allen die luisteren naar deze conferentie, met name hen die voelen dat ze ergens buiten staan, dat ze eenzaam zijn. We bidden om gemoedsrust voor hen en troost. Wij vragen uw zegen over allen die ziek zijn of die lijden onder het COVID-virus. En bidden voor hen die werken om het te verslaan. En wij bidden u zegen voor leiders van de naties over de hele wereld. Nu wij er naar verlangen om terug te keren naar genade en waardigheid en een normaal burgerlijk leven. Wij bidden voor allen die zullen spreken tijdens deze conferentie. Wij erkennen nederig dat het evangelie van Jezus Christus, als het vreugdevol wordt nageleefd, het antwoord is op alles. En wij bidden dat met dank in de naam van Jezus Christus. Amen.
I feel my soul.
It will now be our privilege to hear from our beloved Prophet President Russell M. Nelson.
Het is nu ons voorrecht om te horen van onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson. Na hem spreken ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen en ouderling Scott D. Whiting van de Zeventig ons toe. Vervolgens spreekt zuster Michelle D. Craig, eerste raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium.
My dear brothers and sisters.
Geliefde broeders en zusters, wat is het fijn om weer bijeen te komen in deze 190ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Ik vind het geweldig dat ik mij bij u thuis of waar u ook bent kan voegen om samen naar de boodschappen van profeten, zieners en openbaarders en andere kerkleiders te luisteren. We zijn erg dankbaar voor de technologie die ons in staat stelt om in één grote wereldwijde bijeenkomst van discipelen van Jezus Christus verbonden te zijn. De algemene aprilconferentie eerder dit jaar is door meer mensen dan ooit tevoren bekeken. En we verwachten dat dit ook nu het geval zal zijn. De voorbije maanden hebben een wereldwijde pandemie, felle bosbranden en andere natuurrampen onze wereld in rep en roer gebracht. Ik rouw met ieder van u die in deze periode een dierbare heeft verloren. En ik bid voor allen die momenteel leed doormaken. Ondertussen gaat het werk van de Heer gestaag voort. Te midden van social distancing, mondmaskers en Zoom-bijeenkomsten hebben we geleerd om sommige dingen anders te doen, soms zelfs effectiever. Uitzonderlijke tijden kunnen uitzonderlijke voordelen met zich meebrengen. Onze zendelingen en hun leiders waren vindingrijk en veerkrachtig en hebben echt opmerkelijk werk verzet. Hoewel de meeste zendelingen nieuwe, creatieve werkwijzen moesten bedenken, is er in veel zendingsgebieden meer onderwezen dan voorheen. We hebben onze tempels een tijdje moeten sluiten en enkele bouwprojecten hebben kort vertraging opgelopen. Maar nu zijn ze allemaal weer opgestart. In het kalenderjaar 2020 zullen we de eerste spade voor 20 nieuwe tempels hebben gestoken. Familiehistorisch werk is exponentieel toegenomen. We hebben veel nieuwe wijken en ringen gesticht. En het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat de kerk in verband met de pandemie aan 895 humanitaire projecten in 150 landen heeft meegewerkt. Meer thuisgerichte evangeliestudie leidt in veel gezinnen tot sterkere getuigenissen en gezinsbanden. Een moeder heeft gezegd: we voelen ons veel dichter bij onze kinderen en kleinkinderen doordat we elke zondag via Zoom bijeenkomen. We vertellen om de beurt wat we door Kom dan en volg mij hebben geleerd. Onze gebeden voor onze familieleden zijn veranderd omdat we beter begrijpen wat ze nodig hebben. Ik bid dat wij als volk deze unieke tijd gebruiken om geestelijk te groeien. We zijn op aarde om beproefd te worden, om te zien of we ervoor kiezen Jezus Christus te volgen, ons regelmatig te bekeren, te leren en vooruitgang te maken. Onze geest wil graag vooruitgang maken. Die vooruitgang bereiken we het beste door met beide voeten op het verbondspad te blijven. Te midden van dit alles hebben onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus ons lief. Ze geven om ons. Zij en hun heilige engelen waken over ons. Ik weet dat dit waar is. Nu we zullen luisteren naar de woorden die de Heer zijn dienstknecht heeft ingegeven, vraag ik u om na te denken over de volgende belofte van de Heer. Hij heeft gezegd dat een ieder die het wil, het woord van God mag vastgrijpen, dat levendig en krachtig is, dat de geslepenheid en de listen van de duivel vaneen zal scheiden en de volgeling van Christus op een nauwe en smalle weg voert. Ik bid dat u ervoor zult kiezen om het woord van God vast te grijpen, zoals dat in deze algemene conferentie wordt verkondigd. En ik bid dat u de volmaakte liefde van de Heer voor u mag voelen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen. Ik bid om de hulp van de Heilige Geest voor ons allemaal, terwijl ik de gedachten en gevoelens deel die bij de voorbereiding op deze algemene conferentie in me zijn opgekomen. Voordat ik voltijds in dienst van de kerk geroepen werd, was ik ruim 20 jaar leerkracht en bestuurder aan de universiteit. Mijn voornaamste taak als leerkracht was studenten te leren hoe ze zelf konden leren. En een belangrijk aspect van mijn werk was studenten op grond van toetsen, feedback en cijfers geven. Iedereen weet wel dat toetsen meestal niet het favoriete onderdeel vormen van het leerproces van leerlingen en studenten. Maar periodieke toetsen spelen een essentiële rol bij het leren. Een doeltreffende toets maakt duidelijk wat we zouden moeten weten en wat we feitelijk weten over een bepaald onderwerp. Een toets bepaalt ook de norm waaraan we onze kennis en ontwikkeling kunnen afmeten. Zo zijn de toetsen in onze aardse leerschool ook een noodzakelijk onderdeel van onze eeuwige vooruitgang. En dit beginsel wordt met verschillende termen in standaardwerken aangeduid. Woorden zoals beproeven, op de proef stellen en toetsen beschrijven diverse patronen waaruit onze geestelijke kennis aangaande begrip van en toewijding aan het eeuwige plan van geluk van onze hemelse Vader blijken. Als ook ons vermogen om naar de zegeningen van de verzoening van de Heiland te streven. Hij, die het heilsplan heeft ontworpen, beschreef de essentie van onze aardse proeftijd in oude en hedendaagse schriftuur met de woorden beproeven, op de proef stellen en toetsen. En wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer hun God hun ook zal gebieden. Let op deze smeekbede van David, de psalmist. Beproef mij, Heere, ja, stel mij op de proef, toets mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in uw waarheid. De Heer verklaarde in 1833... Daarom, wees niet bevreesd voor uw vijanden, want ik heb in mijn hart besloten, zegt de Heer, dat ik u in alle dingen zal beproeven, of u trouw zal blijven aan mijn verbond, ja tot in de dood, opdat u het waardig zult worden bevonden. In het jaar 2020 zijn wij onder meer door een wereldwijde pandemie op veel manieren beproefd, op de proef gesteld en getoetst. Ik bid dat we individueel en in gezinsverband de waardevolle lessen leren die we alleen door moeilijke ervaringen kunnen opdoen. Ik hoop dat we ook allemaal meer de grootheid van God gaan erkennen en inzien dat Hij onze ellende voor ons welzijn zal heiligen. We kunnen ons door twee basisbeginselen laten leiden en sterken wanneer we met uiteenlopende beproevingen en moeilijkheden te maken krijgen. Ten eerste het beginsel van voorbereiding en ten tweede het beginsel van standvastig in Christus voorwaarts streven. Ten eerste, voorbereiding. Als discipelen van de Heiland wordt ons geboden, bereid alle nodige dingen voor en vestig een huis, ja, een huis van gebed, een huis van vasten, een huis van geloof, een huis van leren, een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van God. We hebben ook de belofte, indien u voorbereid bent, zult u niet vrezen. En u zult ontsnappen aan de macht van de vijand en tot mij worden vergaderd als rechtvaardig volk zonder smet en schuldeloos. Deze schriftteksten bieden een volmaakt kader om onszelf en ons gezin zowel stoffelijk als geestelijk te organiseren en voor te bereiden. In onze voorbereiding op de beproeving van het aardse leven doen we er goed aan om het voorbeeld van Heiland te volgen die beetje bij beetje toenam in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Een evenwichtige ontwikkeling op verstandelijk, lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Enkele maanden geleden inspecteerden Suzanne en ik op een middag eens onze voedsel- en noodvoorraad. In die periode greep COVID-19 snel om zich heen en had ons huis in Utah door een reeks aardbevingen de nodige trillingen te verduren gehad. We hebben vanaf het begin van ons huwelijk de profetische raad gevolgd om op onvoorziene moeilijkheden voorbereid te zijn. Onze paraatheid beproeven in het licht van het virus en de aardbevingen leek dan ook op zijn plaats. We wilden graag weten hoe we scoorden op deze onaangekondigde toetsen. We zijn er veel door te weten gekomen. In veel opzichten waren we prima voorbereid. Maar in sommige andere opzichten moesten we maatregelen treffen omdat we bepaalde zaken niet tijdig hadden opgemerkt en aangepakt. We hebben ook veel gelachen. We kwamen een vergeten kast bijvoorbeeld producten tegen die we al jaren in onze voedselvoorraad hadden. We durfden sommige blikken en potten eerlijk gezegd niet te openen. We wilden het niet nog een wereldwijde pandemie veroorzaken. Maar wees gerust. We hebben het gevaarlijk afval keurig afgevoerd en daarmee het gezondheidsrisico voor de wereld uitgesloten. Sommige kerkleden menen dat een noodplan, noodvoorraad, noodpakket voor 72 uur en voedselvoorraad niet meer belangrijk zijn. Omdat de apostelen en profeten er de laatste tijd in de algemene conferentie niet of nauwelijks over gesproken hebben. Maar leiders van de kerk hebben ons jarenlang herhaaldelijk opgeroepen om voorbereid te zijn. De bestendige profetische raad door de jaren heen zorgt voor een klinkend, waarschuwend concert met een veel groter geluidsvolume dan solo-optredens ooit kunnen produceren. Tijden van moeilijkheden brengen dus de gebreken in onze materiële paraatheid aan het licht. Zo ook treffen de kwalen van geestelijke laksheid en zelfgenoegzaamheid ons tijdens zware beproevingen het hardst. We leren uit de gelijkenis van de 10 meisjes bijvoorbeeld dat uitgestelde voorbereiding tot een onvoldoende leidt. Bedenk hoe de 5 dwaze meisjes zich onvoldoende op het examen hadden voorbereid dat op de dag van de komst van de bruidegom werd afgenomen. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. En te middernacht klonk er een geroep: zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei: voorwaar, ik zeg u, u kent mij niet. Dit examen bracht in elk geval aan het licht dat de 5 dwaze meisjes slechts hoorders en geen daders van het woord waren. Een vriend van mij zette zich altijd hard voor zijn rechtenstudie in. Sam nam elk semester elke dag de tijd om zijn aantekeningen door te nemen en samen te vatten voor elk vak dat hij volgde. Datzelfde patroon hield hij voor alle leerstof aan het eind van elke week en elke maand aan. Door zijn aanpak leerde hij hoe de rechten in elkaar stak, in plaats van alleen feitjes uit het hoofd te leren. Toen de eindexamens in zicht kwamen, was Sam voorbereid. Hij vond de eindexamenperiode zelfs een van de minst stressvolle onderdelen van zijn rechtenstudie. Doeltreffende en tijdige voorbereiding zorgt ervoor dat je slaagt. Sam's aanpak van zijn rechtenstudie illustreert een van de belangrijkste patronen van de Heer voor onze groei en ontwikkeling. Want zie, aldus zegt de Heere God, ik zal de mensenkinderen regel op regel geven, voorschrift op voorschrift, hier een weinig en daar een weinig. En gezegend zijn zij die naar mijn voorschriften luisteren en mijn raad het oor lenen, want zij zullen wijsheid leren. Want hem die ontvangt, zal ik meer geven. Laten we aandachtig op onze wegen letten en onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Wat hebben we deze afgelopen maanden van aanpassingen en beperkingen in onze levensstijl geleerd? Wat moeten we geestelijk, lichamelijk, sociaal en verstandelijk in ons leven verbeteren? Het is nu de tijd om ons voor te bereiden en te laten zien dat we bereid en in staat zijn alles te doen wat de Heer, onze God, ons ook zal gebieden. Ten tweede, voorwaarts gaan. Ik woonde eens een uitvaartdienst bij voor een jonge zendeling die was verongelukt. De vader van de zendeling sprak tijdens de dienst en beschreef het verdriet van een onverwachte aardse scheiding van een dierbaar kind. Hij verklaarde openhartig dat hij de redenen of timing voor een dergelijke gebeurtenis zelf niet begreep. Maar ik zal nooit vergeten dat deze goede man ook verklaarde dat hij wist dat God de redenen en timing voor het overlijden van zijn kind kende. En dat was voor hem goed genoeg. Hij vertelde de aanwezigen dat het met hem en zijn gezin, ook al waren ze verdrietig, wel goed zou komen. Hun getuigenis bleef onwrikbaar en standvastig. Hij sloot met deze verklaring af. Wat het evangelie van Jezus Christus betreft, wil ik dat u weet dat ons gezin er helemaal voor gaat. We gaan er helemaal voor. Het verlies van een dierbare was weliswaar hartverscheurend en zwaar, maar de leden van dit moedige gezin waren geestelijk voorbereid om te laten zien dat ze door hun lijden lessen van eeuwig belang konden leren. Getrouwheid is geen dwaasheid of fanatisme. We stellen juist ons vertrouwen in Jezus Christus als onze heiland, in zijn naam en in zijn belofte. Als we standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakt stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen, dan worden we gezegend met een eeuwig perspectief en vergezicht dat zich ver voorbij onze beperkte aardse vermogens uitstrekt. We zullen in staat zijn om ons te vergaderen en op heilige plaatsen te staan en niet aan het wankelen te worden gebracht totdat de dag van de Heer komt. Toen ik president van de Brigham Young University Idaho was, kwam ouderling Jeffrey R. Holland in december 1998 op de campus in een van onze wekelijkse devotionals spreken. Susan en ik hadden een groep studenten uitgenodigd om vooraf even met ouderling Holland te praten. Aan het einde van het onderhoud vroeg ik ouderling Holland, als u deze studenten maar één ding kon meegeven, wat zou dat dan zijn? Hij antwoordde, en ik citeer, we zien steeds meer polariteit ontstaan. We kunnen als heiligen de laatste dagen steeds minder de middenweg nemen. Het middenveld is aan het verdwijnen. Als je in een rivier water trappelt, kom je wel ergens uit. Je gaat dan gewoon met de stroom mee. Met de stroom meegaan, het getij volgen, dobberen op de golven, dat volstaat niet. Je zult keuzes moeten maken. Geen keuze maken is ook een keuze. Leer nu te kiezen. Einde citaat. De woorden van ouderling Holland over toenemende polarisatie zijn profetisch gebleken. Als we kijken naar de maatschappelijke trends en gebeurtenissen van de 22 jaar sinds hij mijn vraag beantwoordde. Ouderling Holland voorspelde het toenemende verschil tussen de wegen van de Heer en die van de wereld. Hij waarschuwde dat de dagen van probleemloos één voet in de herstelde kerk en één voet in de wereld hebben snel aan het verdwijnen waren. Deze dienstknecht van de Heer spoorde de jonge mensen aan om te kiezen, zich voor te bereiden en toegewijde discipelen van de heiland te worden. Hij hielp ze om zich voor te bereiden op de beproevingen en toetsen van hun leven die te doorstaan en voorwaarts te streven. We worden op de proef gesteld als fundamenteel onderdeel van het grote plan van geluk van onze Hemelse Vader. Ik beloof dat we met de juiste voorbereiding en door voorwaarts te streven met geloof in Christus allemaal als volgt glansrijk kunnen slagen voor het ultieme examen van de sterfelijkheid. Goed gedaan, goede en getrouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Ik getuig dat God de eeuwig Vader onze Vader is. Jezus Christus is zijn enige geboren en levende Zoon, onze Heiland en Verlosser. Van die waarheden getuig ik vreugdevol in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
De aansporing van de Heiland, wees zoals ik ben, is zelfs voor de meest aandachtige leerling van het leven en de bediening van Jezus Christus intimiderend en ogenschijnlijk onbereikbaar. Misschien bent u zich, net als ik, maar al te goed bewust van uw fouten en gebreken. Misschien dat u het daarom in mentaal opzicht geriefelijker vindt om een pad te bewandelen dat niet omhoog voert en weinig groei oplevert. We maken onszelf wijs dat deze lering onrealistisch en overdreven is en kiezen liever voor de weg van de minste weerstand, zodat we nauwelijks de calorieën van noodzakelijke verandering verbranden. Maar als, zoals hij is, nu eens niet figuurlijk bedoeld is, ook niet in onze menselijke staat, als het tot op zekere hoogte in dit leven nu eens bereikbaar is en wel degelijk een noodzakelijke voorwaarde om straks weer bij hem te mogen wonen, als zoals ik ben nu eens precies is wat de Heiland ermee bedoelt, wat dan? Tot hoeveel zijn we bereid om zijn wonderbaarlijke macht in ons leven te brengen, zodat we zelfs ons karakter kunnen veranderen? Ouderling Neil A. Maxwell heeft uitgelegd: als we goed nadenken over Jezus' gebod om te worden zoals Hij is, zien we in dat we, zoals we er nu voor staan, niet noodzakelijkerwijs slecht zijn, maar eerder lauw, zonder heel veel enthousiasme voor zijn zaak, die ook onze zaak is. Wij prijzen Hem hoog, maar zelden proberen we Hem te evenaren. Einde citaat. Een jonge predikant, Charles M. Sheldon, verwoordde vergelijkbare gedachten als volgt: onze christelijke mens houdt zozeer van gerief en comfort dat die niet graag zoiets ruws en zwaars als een kruis opneemt. In feite geldt het gebod om zoals Jezus te worden voor iedereen, net zoals Hij als de Vader is geworden. De vooruitgang die we boeken zal ons volledig, gaaf en volkomen ontwikkeld maken. Deze lering kent zijn oorsprong niet in de leer van welke secte ook, maar komt rechtstreeks van de meester zelf. Het is vanuit dit perspectief dat we ons leven leiden, met anderen omgaan en onze relaties vormgeven. Er is voor ieder van ons echt geen betere manier om de wonden van ontwrichte relaties of een ontaarde maatschappij te genezen, dan ernaar te streven de vredevorst te evenaren. Laten we eens kijken hoe we op een verstandige, doelbewuste en weloverwogen wijze kunnen worden zoals Jezus Christus, door de eigenschappen te ontwikkelen die Hij belichaamt. Een paar jaar geleden stonden mijn vrouw en ik aan de voet van de Fuji, de hoogste berg van Japan. Toen we aan onze klim begonnen, keken we naar de bergtop in de verte en vroegen we ons af of we die ooit zouden bereiken. Verder op het pad begonnen de vermoeidheid, de stijve spieren en de ijle lucht hun tol te eisen. In mentaal opzicht was het belangrijk dat we ons alleen op de eerstvolgende stap concentreerden. We zeiden: naar de top is het nog een flink eind, maar als ik telkens een stap zet, dan kom ik er. Uiteindelijk bleek deze intimiderende onderneming stap voor stap uitvoerbaar. De eerste stap op dit pad naar Jezus evenbeeld worden is het echt te verlangen. Het is goed dat we de aansporing van Jezus Christus begrijpen, maar begrip moet wel gepaard gaan met het verlangen om ons één stap tegelijk in die mate om te vormen dat we de natuurlijke mens achter ons laten. Om dat verlangen te ontwikkelen, moeten we weten wie hij is. We moeten enigszins weten wat voor karakter hij heeft. En we moeten in de schriften, erediensten en op andere heilige plaatsen naar die eigenschappen zoeken. Als we hem beter leren kennen, zullen we zijn eigenschappen in anderen weerspiegeld zien. Dat zal een stimulans voor ons zijn op onze eigen tocht. Want als het anderen lukt zich zijn eigenschappen enigszins eigen te maken, dan kunnen wij dat ook. Als we eerlijk tegen onszelf zijn, fluistert het licht van Christus in ons dat er afstand bestaat tussen waar wij staan en het beoogde karakter van de Heiland. Dergelijke eerlijkheid is van wezenlijk belang om meer zoals Hij te kunnen worden. Ja, eerlijkheid is één van zijn eigenschappen. Voor wie moedig zijn is het misschien een optie om een familielid, partner, vriend of geestelijk leider te vragen aan welke eigenschap van Jezus Christus het ons ontbreekt, om ons daarna schrap te zetten voor het antwoord. Soms lijkt ons zelfbeeld op een lachspiegel, die ons voorhoudt dat we veel dikker of veel magerder zijn dan we in werkelijkheid zijn. Met de hulp van vrienden en familie kunnen we een accurater beeld van onszelf krijgen, maar zelfs zij, hoe liefdevol en behulpzaam ze ook zijn, zien het soms niet geheel scherp. Daarom is het van belang dat we ook aan onze Hemelse Vader vragen wat er aan ons ontbreekt en waar we ons op moeten concentreren. Hij heeft een volmaakt beeld van ons en hij zal ons liefdevol onze zwakheid tonen. Misschien wordt het u duidelijk dat u meer geduld, ootmoed, barmhartigheid, liefde, hoop, ijver of gehoorzaamheid nodig hebt, om er een paar te noemen. Onlangs had ik een zielsverruimende ervaring toen een liefdevolle kerkleider ronduit tegen mij zei dat ik een bepaalde eigenschap verder zou moeten ontwikkelen. Hij rekende liefdevol af met een vertekend beeld. Diezelfde avond sprak ik er met mijn vrouw over. Ze toonde veel medeleven, maar ze was het wel met zijn suggestie eens. De Heilige Geest liet mij weten dat hun raad van onze liefdevolle Hemelse Vader kwam. Ook is het een goed idee om de test met christelijke eigenschappen in hoofdstuk 6 van Predik mijn Evangelie eerlijk in te vullen. Als u eenmaal een eerlijk beeld van uzelf hebt en besluit aan de bergwandeling te beginnen, dan zult u zich moeten bekeren. President Russell M. Nelson heeft liefdevol uitgelegd: als we kiezen voor bekering, kiezen we voor verandering. We staan de Heiland toe om ons in de beste versie van onszelf te veranderen. We kiezen voor geestelijke groei en vreugde, de vreugde van verlossing in Hem. Besluiten we ons om te bekeren, dan besluiten we om meer zoals Jezus Christus te worden. Einde citaat. Het evenbeeld van Christus worden vergt dat we ons in hart en ziel veranderen. Ja, dat we ons karakter veranderen. Dat kan alleen dankzij de verlossende genade van Jezus Christus. Nu u besloten hebt u te veranderen en te bekeren, u in gebed om goddelijke raad hebt gevraagd, eerlijk en diep hebt nagedacht en misschien de raad van anderen hebt ingewonnen, moet u een eigenschap kiezen waarop u zich bewust gaat concentreren. U moet uzelf beloven dat u er doelbewust aan zult werken. Deze eigenschappen krijgt u niet moeiteloos en van de ene op de andere dag, maar geleidelijk, door Jezus' genade, mits u zich erop toelegt. Christelijke eigenschappen zijn gaven van onze liefdevolle Hemelse Vader. Ze zijn bedoeld om ons en onze medemens tot zegen te zijn. Bijgevolg zullen onze inspanningen om die eigenschappen te krijgen vergezeld moeten gaan van oprechte smeekbeden om goddelijke hulp. Als we deze gaven proberen te ontwikkelen om anderen zinvoller te dienen, zal Hij ons daarin zegenen. Ons om zelfzuchtige redenen op een gave van God toeleggen eindigt stevast in teleurstelling en frustratie. Door u bewust op één beoogde eigenschap te concentreren en naarmate u zich die steeds meer eigen maakt, zullen er ook andere eigenschappen in u tot ontwikkeling komen. Is het niet zo dat iemand die zich intens op barmhartigheid richt, ook toeneemt in liefde en ootmoed? En is het niet zo dat iemand die zich op gehoorzaamheid richt, ook toeneemt in ijver en hoop? Uw substantiële inspanningen om u een eigenschap eigen te maken, worden het tij dat alle boten in de haven optilt. Nu ik ernaar streef Jezus' karakter te krijgen, wordt het belangrijk om mijn leerervaringen op te schrijven. Als ik met een van zijn eigenschappen in gedachten studeer, worden de schriften als nieuw, omdat ik voorbeelden van die eigenschap in zijn leringen, zijn bediening en zijn discipelen zie. Ik word mij meer bewust van die eigenschap in anderen. Zowel binnen als buiten de kerk ken ik geweldige mensen die eigenschappen hebben waarin ze hem evenaren. Zij zijn het bewijs dat die eigenschappen zich, dankzij Jezus' liefdevolle genade, in stervelingen kunnen openbaren. U zult pas echt vooruitgang boeken als u volhoudt en bewust bezig blijft. Evenals een bergwandeling planning, uithoudings- en doorzettingsvermogen vergt, zal ook deze opwaartse tocht zware inspanning en opoffering van u eisen. Een ware christen zijn, die ernaar streeft zoals onze meester te worden, vergt altijd dat we ons uiterste best doen. Tot slot een waarschuwing. Het gebod om zoals Jezus te worden is niet bedoeld om u schuldig, onwaardig of ongeliefd te laten voelen. Ons hele menselijke bestaan draait om vooruitgang maken, proberen, falen en slagen. Hoezeer mijn vrouw en ik ook hadden gewild dat we onze ogen hadden kunnen dichtdoen en onszelf op magische wijze naar de top van de berg hadden kunnen transporteren, het leven zit niet zo in elkaar. U bent goed genoeg, u bent geliefd, maar dat betekent niet dat u al volkomen bent. Er is in dit leven en hierna werk te doen. Alleen met zijn goddelijke hulp kunnen we vooruitgang boeken en zoals hij worden. In deze tijd waarin alle dingen ogenschijnlijk in beroering zijn en alle mensen kennelijk door vrees bevangen worden, is het enige tegengif, de enige remedie ernaar te streven zoals de heiland te zijn, de verlosser van alle mensen, het licht van de wereld en hem te zoeken die heeft verklaard, ik ben de weg. Ik weet dat het met zijn goddelijke hulp en kracht stap voor stap haalbaar is om ons zijn karakter eigen te maken. Anders had hij ons dat gebod niet gegeven. Dat weet ik zeker, deels omdat ik in zoveel van u eigenschappen van hem zie. Daarvan getuig ik, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Of these things I testify, in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
I love the Old Testament story.
Ik hou van het verhaal in het Oude Testament over een jonge man die de profeet Elisa diende. De jonge man werd op een morgen vroeg wakker, ging naar buiten en zag dat de stad omringd was door een enorm leger dat hen wilde vernietigen. Hij rende naar Elisa. Ach, mijn heer, wat moeten wij doen? Elisa antwoordde, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Elisa besefte dat de jonge man meer nodig had dan zijn kalmerende geruststelling. Hij had visie nodig. Dus bad Elisa en zei, Heeren, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Er zijn vast tijden dat u, evenals die dienstknecht, moeite hebt om te zien hoe God in uw leven bezig is. Tijden dat u zich belaagd voelt, dat de beproevingen van dit sterfelijk leven u op uw knieën dwingen. Wacht en vertrouw op God en zijn timing, want u kunt met heel uw hart op zijn hart vertrouwen. Er zit echter nog een les in dit verhaal. Geliefde broeders en zusters, ook u kunt bidden dat de Heer uw ogen zal openen om te zien wat u normaliter niet ziet. Misschien is het belangrijkste wat wij duidelijk moeten zien, wie God is en wie wij werkelijk zijn. Zoons en dochters van hemelse ouders met een goddelijke aard en een eeuwige bestemming. Vraag God om deze waarheden aan u te openbaren, als ook hoe hij over u denkt. Hoe beter u begrijpt wat uw identiteit en bestemming is, dat diep van binnen begrijpt, hoe meer het uw hele leven zal beïnvloeden. Als we begrijpen hoe God ons ziet, bereidt het ons erop voor om anderen te zien zoals hij ze ziet. De columnist David Brooks heeft gezegd, veel grote problemen in onze maatschappij vloeien voort uit het feit dat mensen zich niet gezien en gekend voelen. Er is een wezenlijke eigenschap waarin we allemaal moeten groeien. En dat is de eigenschap dat we elkaar echt zien en dat we echt gezien worden. Jezus Christus ziet mensen echt. Hij ziet personen, hun noden en wie zij kunnen worden. Waar andere vissers, zondaars of tollenaars zagen, zag Jezus discipelen. Waar anderen een man zagen die door de duivels bezeten was, keek Jezus verder dan zijn uiterlijke nood, gaf hem erkenning en genas hem. Zelfs in ons drukke leven kunnen wij het voorbeeld van Jezus volgen en mensen zien. Hun behoeften, hun geloof, hun worsteling en wie zij kunnen worden. Wanneer ik de Heer vraag om mijn ogen te openen, zodat ik dingen zie die ik normaliter niet zie, stel ik mijzelf vaak twee vragen en let dan op de ingevingen die ik krijg. Wat ben ik aan het doen waarmee ik moet ophouden? En wat doe ik niet, maar zou ik moeten doen? Maanden geleden stelde ik mezelf eens tijdens het avondmaal die vragen en was ik verrast door wat er in me opkwam. Kijk niet meer op je telefoon als je in een rij staat. Op mijn telefoon kijken, wanneer ik in de rij stond, was bijna een automatisme geworden. Ik vond het een goed moment om te multitasken, mijn e-mail bij te werken, naar krantenkoppen te kijken of sociale media te checken. De volgende ochtend stond ik in een winkel in een lange rij. Ik haalde mijn telefoon tevoorschijn en herinnerde me toen mijn ingeving. Ik stopte mijn telefoon weer weg en keek om me heen. Voor mij in de rij stond een oudere man. Zijn winkelwagentje was leeg, op een paar blikjes kat ervoor na. Ik voelde me wat onhandig en zei iets heel slim, zoals: ik zie dat u een kat hebt. Hij zei dat er een storm in aantocht was en dat hij niet zonder kattenvoer wilde komen te zitten. We praten eventjes en toen keerde hij zich naar me toe en zei: weet u, ik heb dit aan niemand verteld, maar vandaag ben ik jarig. Mijn hart smolt. Ik feliciteerde hem en zei een stil dankgebedje dat ik niet met mijn telefoon bezig was geweest en de kans had gemist om iemand die het nodig had werkelijk te zien en contact met hem te maken. Met heel mijn hart wens ik dat ik niet ben zoals de priester of de leviet op de weg naar Jericho, iemand die kijkt en verder gaat. Maar ik denk dat ik nog veel te vaak zo ben. Ik heb onlangs een waardevolle les over echt kijken geleerd van een jonge vrouw die Roslyn heet. Ik hoorde het verhaal van mijn vriendin die volkomen van de kaart was toen haar man haar na 20 jaar huwelijk verliet. De kinderen waren de helft van de tijd bij hem en het vooruitzicht om alleen naar de kerk te gaan was angstaanjagend. Zij vertelt: in een kerk waar het gezin van het grootste belang is, kan alleen zitten pijnlijk zijn. Die eerste zondag ging ik naar binnen met een gebed in mijn hart dat niemand met me zou praten. Ik kon me nauwelijks groot houden en kon ieder moment in tranen uitbarsten. Ik zat waar ik altijd al zat en hoopte dat niemand zou merken hoe leeg die bank was. Een jonge vrouw in onze wijk draaide zich om en keek naar me. Ik forceerde een glimlach. Zij glimlachte terug. Ik kon haar bezorgdheid zien. Ik smeekte de Heer stilletjes dat ze niet met me zou komen praten. Ik had niets positiefs te zeggen en wist dat ik zou gaan huilen. Ik keek weer naar mijn schoot en vermeed oogcontact. Het daaropvolgende uur merkte ik dat ze af en toe naar me keek. Zodra de dienst voorbij was, kwam ze regelrecht op mij af. "Hallo, Roslyn," fluisterde ik. Ze sloeg haar armen om me heen en zei: "Zuster Smit, ik zie dat u een moeilijke dag hebt. Ik vind het zo erg voor u. Ik hou van u." Zoals voorspeld kwamen de tranen en ze pakte me opnieuw stevig vast. Maar toen ik vertrok, dacht ik: misschien kan ik dit toch wel aan. Die lieve jonge vrouw van 16, nog niet half zo oud als ik, kwam de rest van het jaar elke zondag naar me toe om me te omarmen en te vragen hoe het met mij ging. Het maakte naar de kerk gaan heel anders. Waar het op neerkomt, is dat ik op die omarmingen ging rekenen. Iemand zag mij. Iemand wist dat ik er was. Iemand gaf om mij. Zoals dat gaat met alle gaven die de Vader ons zo bereidwillig aanbiedt, vergt het vermogen om echt te zien dat wij hem erom vragen en dan handelen. Vraag hem om u anderen te laten zien zoals hij ze ziet. Zijn ware zoons en dochters met oneindig goddelijk potentieel. Handel dan door ze lief te hebben, te dienen en hun waarde en potentieel te bevestigen wanneer u daartoe aangezet wordt. Als dit ons levenspatroon wordt, zullen we merken dat we ware volgelingen van Jezus Christus worden. Anderen zullen een hart aan ons toevertrouwen. En door dit patroon zullen we ook onze eigen ware identiteit en bestemming ontdekken. Mijn vriendin herinnerde zich ook nog dat ze een andere keer in haar eentje op diezelfde lege bank zat en zich afvroeg of 20 jaar lang thuis het evangelie naleven allemaal voor niets was geweest. Ze had meer nodig dan kalmerende geruststelling. Ze had zicht nodig. Ze werd diep getroffen door deze gedachte: waarom heb je het allemaal gedaan? Heb je het gedaan voor de beloning? Voor de lof van anderen? Voor het gewenste resultaat? Ze aarzelde even, deed een eerlijk zelfonderzoek en kon toen vol vertrouwen antwoorden: ik deed het omdat ik van de Heiland houd. En ik houd van zijn evangelie. De Heer opende haar ogen, zodat zij kon zien. Door die eenvoudige, maar krachtige veranderingen wat zij zag, kon ze ondanks haar omstandigheden vol geloof in Christus verder gaan. Ik getuig dat Jezus Christus van ons houdt en ons ogen kan geven om te zien. Zelfs als het leven moeilijk is. Zelfs als we moe zijn. Zelfs als we eenzaam zijn en zelfs als het niet gaat zoals we hadden gehoopt. Door zijn genade zal hij ons zegenen en ons tot meer in staat stellen. Door de macht van de Heilige Geest zal Christus ons in staat stellen om onszelf en anderen te zien zoals Hij ons ziet. Met zijn hulp kunnen we uitmaken wat het hardst nodig is. We gaan zien hoe de hand van de Heer in en door de gewone details van ons leven aan het werk is. We zien echt. En dan, op die dag, wanneer Hij verschijnt, zullen wij Hem gelijk zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is, opdat wij die hoop zullen hebben. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
And with His help, we can discern what is most needful. We can begin to see the hand of the Lord working in and through the ordinary details of our lives. We will see deeply. And then in that great day when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is, that we may have this hope is my prayer. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We invite you, wherever you may be.
We nodigen u uit, waar u ook bent, om samen met het koor lofzang 35, Komt gij kinderen van de Heer, te zingen. Na de samenzang luisteren we naar de ouderlingen Quinton L. Cook en Ronald A. Rasband van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the Saturday morning session of the 190th.
Dit is de zaterdagmorgenbijeenkomst van de 190ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Righteousness and unity are
rechtschapenheid en eenheid zijn bijzonder belangrijk. Als de mensen God met heel hun hart lief hebben en er in rechtschapenheid naar streven om zoals Hij te worden, is er minder strijd en twist in de maatschappij. Er is meer eenheid. Ik vertel u een mooi waargebeurd verhaal dat hier een voorbeeld van is. Generaal Thomas L. Kane hielp en verdedigde als jongeman de heiligen toen ze gedwongen werden Nauvoo te ontvluchten. Hij was vele jaren voorvechter van de kerk. In 1872 reisde generaal Kane met zijn getalenteerde echtgenote Elizabeth Wood Kane en hun twee zoons van hun woonplaats in Pennsylvania naar Salt Lake City. Ze vergezelden Brigham Young en zijn medewerkers op een tocht naar St. George in het zuiden van Utah. Elizabeth had bij haar eerste bezoek in Utah aanvankelijk bedenkingen over de vrouwen. Maar ze ontdekte enkele dingen die haar verbaasden. Ze ontdekte bijvoorbeeld dat een vrouw in Utah welkom was in elk beroep waarmee ze geld kon verdienen. Ze merkte bovendien dat de kerkleden Indianen vriendelijk en respectvol behandelen. Op hun reis logeerde ze in Fillmore bij Thomas R. King en zijn vrouw Matilda. Elizabeth schreef dat Matilda een maaltijd voor President Young en zijn reisgezelschap aan het bereiden was toen vijf Indianen de kamer binnenkwamen. Hoewel ze niet uitgenodigd waren, was duidelijk dat ze verwachten dat ze zich bij de anderen mochten voelen. Zuster King sprak ze in hun dialect aan. Ze gingen met een tevreden gezichtsuitdrukking op hun dekens zitten. Elizabeth vroeg aan de kinderen van zuster King: wat zei jullie moeder tegen die mannen? Matilda's zoon antwoordde: ze zei, deze vreemdelingen waren hier het eerst en ik heb alleen voldoende voor hen gekookt. Maar uw maal staat nu op het vuur en ik zal u roepen zodra het klaar is. Elizabeth vroeg: gaat ze dat echt doen of geeft ze hun wat restjes bij de keukendeur? Matilda's zoon antwoordde: moeder bedient hen net als ze u bedient en geeft zijn plek aan haar tafel. Dat deed ze en ze aten uiterst fatsoenlijk. Elizabeth legde uit dat haar gastvrouw hiermee 100% in haar achting steeg. Eenheid wordt versterkt als zelfs mensen die uiterlijk anders zijn met waardigheid en respect worden behandeld. Wij als leiders hebben niet de illusie dat alle relaties in het verleden volmaakt waren, dat alle gedrag christelijk was of dat alle beslissingen juist waren. Maar in ons geloof leren we dat we allemaal kinderen van onze Vader in de hemel zijn en we aanbidden Hem en zijn Zoon Jezus Christus, onze Heiland. Het is ons verlangen dat we in hart en zin in rechtschapenheid en eenheid verweven raken en dat we een eenheid met hen vormen. Rechtschapenheid is een brede, veelomvattende term, maar die houdt zeker het naleven van Gods geboden in. Met rechtschapenheid komen we in aanmerking voor de heilige verordeningen die het verbondspad vormen en door rechtschapenheid worden we gezegend met de leiding van de Geest. Rechtschapen zijn dus niet afhankelijk van de vraag of we momenteel in ons leven allemaal rijk gezegend worden. We zijn misschien niet getrouwd of niet met kinderen gezegend, of we missen misschien andere zegeningen waar we naar verlangden. Maar de Heer heeft beloofd dat de rechtschapenen die getrouw zijn bij God kunnen wonen in een staat van nimmer eindigend geluk. Eenheid is ook een brede, veelomvattende term, maar die weerspiegelt zeker de eerste twee grote geboden om God en onze medemens lief te hebben. Het betekent dat we een Zionsvolk worden, dat we in hart en zin eensgezind met elkaar verweven worden. De context van mijn boodschap is het contrast en de lessen die we in heilige schriften vinden. Er zijn sinds de eerste verschijning van de Vader en de Zoon in 1820, waarmee de herstelling van Jezus Christus begon, 200 jaar verstreken. Het verslag in vier Nefi in het Boek van Mormon bevat een periode van soortgelijke lengte, 200 jaar, na de verschijning van de Heiland en de vestiging van zijn kerk in het oude Amerika. Het historische verslag dat we in vier Nefi lezen beschrijft een volk zonder gunst, afgunst, twist, tumult, leugen, moord of welke vorm van wellustigheid dan ook. Vanwege die rechtschapenheid staat er: er kon stellig geen gelukkiger volk zijn onder alle volken die door de hand van God waren geschapen. Met betrekking tot eenheid staat er in 4 Nefi: er was geen twist in het land wegens de liefde voor God die de mensen in hun hart koesterden. Helaas wordt er in 4 Nefi vervolgens een dramatische omwenteling beschreven die in het 201ste jaar begon toen ongerechtigheid en verdeeldheid, rechtschapenheid en eenheid teniet deden. De mate van verdorvenheid die toen haar intrede deed was zo zondig dat de grote profeet Mormon zich uiteindelijk tegenover zijn zoon Moroni beklaagde. Maar o, mijn zoon, hoe kan een dergelijk volk dat in zoveel gruwel behagen schept, hoe kunnen wij verwachten dat God zijn hand in het gericht tegen ons zal weerhouden? Hoewel we in deze bedeling in een bijzondere tijd leven, is de wereld niet gezegend met de rechtschapenheid en de eenheid zoals die in 4 Nefi worden beschreven. Ja, wij leven in een tijd met grote verdeeldheid. Maar de miljoenen mensen die het evangelie van Jezus Christus hebben aanvaard, hebben beloofd om zowel rechtschapen als eensgezind te worden. We zijn ons er allemaal van bewust dat we ons kunnen verbeteren. En dat is onze opgave in deze tijd. Samen kunnen we de maatschappij tot zegen zijn door haar naar een hoger niveau te tillen. Laten we onszelf als leden van de Kerk van de Heer op dit keerpunt van 200 jaar kerkgeschiedenis vast voornemen om rechtschapen te leven en eensgezinder te zijn dan ooit tevoren. President Russell M. Nelson heeft ons gevraagd om meer hoffelijkheid, etnische en rassenharmonie en wederzijds respect te betrachten. Dit houdt in dat we elkaar een God liefhebben, elkaar als broeders en zusters accepteren en dat we een waar Zionsvolk zijn. Met onze geheel inclusieve leer kunnen wij een oase van eenheid zijn waar diversiteit gevierd wordt. Eenheid en diversiteit zijn geen tegengestelden. We kunnen meer eenheid bereiken als we een inclusieve sfeer en respect voor diversiteit cultiveren. In de periode dat ik in Californië lid van het presidium van de Ring San Francisco was, hadden we units met Spaans, Tongaans, Samoaans, Tagalog en Mandarijn als voertaal. Onze Engelstalige wijken bestonden uit leden van allerlei rassen en culturele achtergronden. Er heerste liefde, rechtschapenheid en eenheid. De samenstelling van wijken en gemeenten van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen wordt op grond van voertaal of van geografische kenmerken bepaald, niet op grond van ras of cultuur. Op lidmaatschapskaarten wordt geen ras vermeld. Al in het begin van het Boek van Mormon en een verslag uit de periode rond 550 jaar voor de geboorte van Christus leren we het fundamentele gebod aangaande de relatie tussen de kinderen van onze Vader en de hemel. Allen zijn uitgenodigd om de geboden van de Heer te onderhouden en allen zijn uitgenodigd om aan zijn goedheid deel te hebben. En hij verwerpt niemand die tot hem komt, zwarte en blanke, geknecht en vrije, man en vrouw. En hij is de heidenen indachtig en allen zijn voor God gelijk, zowel de Joden als de andere volken. De bediening en boodschap van de heiland hebben altijd duidelijk gemaakt dat mensen van elk ras en elke huidskleur kinderen van God zijn. Wij zijn allemaal broeders en zusters. Uit hoofden van onze leer geloven wij dat in het gastland van de herstelling, de Verenigde Staten, de Amerikaanse grondwet en de bijbehorende documenten door onvolmaakte mensen geschreven, door God waren geïnspireerd om alle mensen tot zegen te zijn. Zoals we in de leer verbonden lezen, zijn al die documenten tot stand gebracht en die moeten worden gehandhaafd omwille van de rechten en bescherming van alle vlees overeenkomstig rechtvaardige en heilige beginselen. Twee van die beginselen waren keuzevrijheid en verantwoordelijkheid voor onze eigen zonden. De Heer heeft verklaard: daarom is het niet juist dat enig mens andermans slaaf is. En met dat doel heb ik de grondwet van dit land gevestigd door de hand van wijze mannen die ik juist voor dat doel heb doen opstaan en het land door middel van bloedvergieten losgekocht. Deze openbaring werd ontvangen toen de heiligen in Missouri veel vervolging te verduren hadden. In het opschrift van Leerverbonden afdeling 101 staat onder meer: het gepeupel had hen verdreven uit hun huizen in Jackson County. Individuele leden van de kerk werden herhaaldelijk met de dood bedreigd. Het was een tijd vol spanning op diverse fronten. Veel inwoners van Missouri beschouwden de Indianen als meedogenloze vijanden en wilden ze uit het land verjagen. Daarnaast waren veel kolonisten in Missouri slaveneigenaars en zij voelden zich bedreigd door tegenstanders van slavernij. Onze leer daarentegen respecteerde de Indianen. Wij wilden hun het evangelie van Jezus Christus leren. Wat slavernij betreft bleek uit onze schriften duidelijk dat niemand de slaaf van een ander behoort te zijn. Uiteindelijk werden de heiligen met geweld uit Missouri verdreven, waarna ze gedwongen werden om naar het westen te trekken. Daar ging het heilige goed en zwonden naar de vrede die voortvoert uit de rechtschapenheid, eenheid en naleving van het evangelie van Jezus Christus. Ik verheug me in het hoge priesterlijk gebed van de heiland dat in het evangelie van Johannes is opgetekend. De heiland geeft aan dat de Vader hem heeft gezonden en dat hij, de heiland, het werk heeft volbracht waarvoor hij was gezonden. Hij bad voor zijn discipelen en voor hen die in Christus willen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Christus bad om eenheid voordat hij werd verraden en gekruisigd. In het eerste jaar van de herstelling van het evangelie van Jezus Christus spreekt de Heer in afdeling 38 van Leer Verbonden van oorlogen en goddeloosheid en voegt aan toe: ik zeg u, wees één en indien u niet één bent, bent u de mijne niet. Onze kerkcultuur komt uit het evangelie van Jezus Christus. De zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen is diepzinnig. De vroegchristelijke kerk in Rome bestond uit Joden en heidenen. Die vroegchristelijke Joden hadden een Joodse cultuur, waren uiterst geëmancipeerd en ze zijn zich gaan vermenigvuldigen en gedijen. De heidenen in Rome hadden een cultuur met een aanzienlijke hellenistische invloed. De apostel Paulus kon die goed begrijpen, omdat hij zelf ervaring in Athene en Korinthe had opgedaan. Paulus zet uitvoerig het evangelie van Jezus Christus uiteen. Hij stelt relevante aspecten van zowel de Joodse als de heidense cultuur te boek, die strijdig waren met het ware evangelie van Jezus Christus. Hij vraagt ze in feite om hun culturele en religieuze bezwaren tegen het evangelie van Jezus Christus achter zich te laten. Paulus spoort de Joden en de heidenen aan om de geboden te onderhouden en elkaar lief te hebben, en schrijft dat rechtschapenheid tot het heil leidt. De cultuur van het evangelie van Jezus Christus is geen heidense of Joodse cultuur. Ze wordt niet door iemands huidskleur of woonplaats bepaald. Hoewel we ons in verschillende culturen verheugen, moeten we alle aspecten van die cultuur achter ons laten die strijdig zijn met het evangelie van Jezus Christus. Onze leden en nieuwe bekeerlingen komen vaak uit verschillende rassen en hebben diverse culturele achtergronden. Als we gehoor willen geven aan de aansporing van president Nelson om het verstrooide Israël te vergaderen, zullen we merken dat we met net zoveel van elkaar verschillen als de Joden en de heidenen in de tijd van Paulus. Toch kunnen wij in onze liefde voor en geloof in Jezus Christus een eenheid vormen. In Paulus' zendbrief aan de Romeinen vinden we het beginsel dat wij de cultuur en leer van het evangelie van Jezus Christus volgen. Dat is ook voor ons in deze tijd een voorbeeld. De verordeningen van de tempel vergroten onze eenheid op bijzondere wijze en stellen onze staat om in elk belangrijk eeuwig opzicht één te zijn. Wij eren onze pionierende leden over de hele wereld. Niet omdat ze volmaakt zijn, maar omdat ze ontbering hebben doorstaan, zich opofferingen hebben getroost, geprobeerd hebben zoals Christus te zijn en naar gestreefd hebben om hun geloof te vergroten en één met de heiland te zijn. Door hun eenheid met de heiland hadden zij ook onderling eenheid. Dit beginsel geldt ook voor u en mij in deze tijd. De oproep aan leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen is om er naar te streven een Zionsvolk te zijn, één van hart en één van zin en rechtschapen te leven. Het is mijn gebed dat wij rechtschapen en eensgezind zullen zijn en volledig gericht op het dienen en aanbidden van onze heiland Jezus Christus, van wie ik getuig. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ik heb als discipel van onze heiland, Jezus Christus, uitgekeken naar deze virtuele conferentie-samenkomst van mensen uit alle hoeken van de wereld. Dit is tot nu toe een heel bijzonder jaar. Om te beginnen mocht ik een opdracht van het Eerste Presidium, een heilige tempel aan de Heer, toewijden in Durban, in Zuid-Afrika. Ik zal de pracht van dat gebouw nooit vergeten. Maar meer nog dan die aanblik zal ik de waardigheid van de mensen blijven koesteren die zo goed voorbereid waren om dat heilige gebouw te betreden. Ze kwamen voorbereid om een van de opperste zegeningen van de herstelling mee te maken, de inwijding van een huis des Heren. Ze kwamen met een hart vol liefde voor hem en zijn verzoening. Ze kwamen vol dankbaarheid jegens onze Vader in de hemel voor de heilige verordeningen die tot verhoging leiden. Ze kwamen tempelwaardig. Tempels, waar die zich ook bevinden, stijgen boven de wegen van de wereld uit. Alle tempels van de heilige laatste dagen in de wereld, alle 168, staan als een getuigenis van ons geloof in het eeuwige leven en van de vreugde om het in familieverband bij onze hemelse Vader door te brengen. In de tempel groeit ons begrip van de Godheid en het eeuwige evangelie. Onze toewijding om waarheid na te leven en uit te dragen en onze bereidheid om het voorbeeld van onze Heer en Heiland Jezus Christus te volgen. Aan de buitenkant van iedere tempel staan de toepasselijke woorden de Heere gewijd. De tempel is het huis des Heren en een toevluchtsoord weg van de wereld. Zijn geest doordringt wie binnen die gewijde muren aanbidden. Hij stelt de toegangsnormen voor ons als zijn gasten vast. Mijn schoonvader, Blaine Twitchell, een van de beste mensen die ik ooit gekend heb, heeft me een belangrijke les geleerd. Mijn vrouw en ik bezochten hem toen het einde van zijn aardse reis naderde. Toen we zijn kamer binnenkwamen, ging zijn bisschop net weg. Toen we dag zeiden tegen de bisschop, dacht ik, wat een fijne bisschop. Hij is hier een trouw lid van zijn wijk aan het bedienen. Ik zei tegen Blaine, wat aardig van de bisschop om je te bezoeken. Blaine keek me aan en antwoordde, het was veel meer dan dat. Ik had de bisschop gevraagd om langs te komen voor een tempelaanbevelingsgesprek. Ik wil aanbevolen bij de Heer heen gaan. En dat deed hij. Die woorden, aanbevolen bij de Heer, zijn me bijgebleven. Ik ben daardoor heel anders tegen regelmatige normengesprekken met onze kerkleiders aan gaan kijken. Een tempelaanbeveling is zo belangrijk dat in de beginperiode van de kerk tot aan 1891 toe elke tempelaanbeveling door de president van de kerk werd goedgekeurd. Een tempelaanbevelingsgesprek, of het nu jongeren of volwassenen betreft, gaat niet om wat wel en niet hoort. Een aanbeveling is geen checklist, vrijbrief of kaartje voor een gereserveerd plekje. Het doel ervan is veel hoger en heiliger. U komt voor het voorrecht van een tempelaanbeveling in aanmerking als u naar de leringen van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen leeft. Het normengesprek is een gelegenheid tot zelfonderzoek naar uw geloof in Jezus Christus en zijn verzoening. U hebt het gezegende voorrecht om te getuigen van het herstelde evangelie, van uw bereidheid om hen te steunen die de Heer als leiders van zijn kerk geroepen heeft, van uw geloof in de leer van het evangelie, van de vervulling van uw verantwoordelijkheden in het gezin, van uw eerlijkheid, kuisheid, huwelijkstrouw, gehoorzaamheid, uw naleving van het woord van wijsheid en de wet van tiende en heiliging van de Sabbat. Die beginselen vormen het fundament voor een toegewijd leven aan Jezus Christus en zijn werk. Uw tempelaanbeveling staat voor een doorvoeld geestelijk voornemen om de wetten van de Heer na te leven en lief te hebben wat Hij lief heeft. Nederigheid, zachtmoedigheid, standvastigheid, naasteliefde, moed, mededogen, vergevensgezindheid en gehoorzaamheid. En u belooft zich aan die normen te houden wanneer u dat heilige document ondertekent. Uw tempelaanbeveling opent de poort van de hemel voor u en anderen en ontsluit rechten en verordeningen van eeuwige betekenis, waaronder dopen, begiftigingen, huwelijken en verzegelingen. Wie aanbevolen bij de Heer wil zijn, beseft wat er verwacht wordt van een heilige de laatste dagen die zijn of haar verbonden nakomt. Mijn schoonvader, Blaine, zag het als een waardevolle voorbereiding op de dag dat hij nederig voor de Heer zou staan. Denk aan Mozes die de berg Horeb opging, waar de Heer Jehovah in een brandende doornstruik aan hem verscheen. God zei tegen hem: kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Als we onze schoenen in de tempel uitdoen, laten we daarmee wereldse verlangens of geneugten los die onze geestelijke groei in de weg staan. We parkeren zaken die afbreuk aan deze kostbare aardse fase doen, stijgen boven twistgedrag uit en nemen de tijd voor heiliging. Ons lichaam is volgens Gods plan door hem geschapen. Een tempel voor onze geest, die we met eerbied moeten behandelen. De woorden van het jeugdwerkliedje zijn echt waar. Mijn lichaam is een tempel waar ik goed voor zorgen moet. Toen de Heer aan de Nefieten verscheen, gebood hij dat ze door het ontvangen van de Heilige Geest moesten worden geheiligd, zodat ze ten laatste dagen vlekkeloos voor zijn aangezicht kunnen staan. Wat voor mannen behoort u daarom te zijn? Vroeg de Heer en antwoordde vervolgens: zoals ik ben. Wie aanbevolen bij de Heer wil zijn, streeft ernaar om op hem te lijken. Ik weet nog dat ik president Howard W. Hunter in zijn eerste toespraak als 14e president van de kerk hoorde spreken. Hij zei toen: het is het grootste verlangen van mijn hart dat elk lid van de kerk waardig is om de tempel te betreden. Het zou de Heer behagen als elk volwassen lid een geldige tempelaanbeveling waardig is en er één in zijn bezit heeft. Ik wil daaraan toevoegen dat een aanbeveling voor beperkte toegang een duidelijke koers voor onze dierbare jongeren uitzet. President Nelson herinnerde zich de woorden van president Hunter. Ik citeer: op die dag, 6 juni 1994, heeft de tempelaanbeveling die we bij ons dragen een andere betekenis voor me gekregen. Voordien was de aanbeveling een middel om een doel te bereiken. Dat middel verschafte me toegang tot een heilig huis des Heren. Maar na die verklaring werd die aanbeveling een doel op zich. Ze vormde een uiterlijk teken van mijn gehoorzaamheid aan een profeet van God. Einde citaat. Hebt u nog geen aanbeveling of is ze verlopen? Ga dan in de rij staan voor het kantoor van de bisschop, zoals de heiligen in de begintijd van de kerk in 1845 en 1846 in de rijen voor de ingang van de Nauvoo-tempel stonden. Mijn voorouders behoorden tot die getrouwe leden. Ze lieten hun prachtige stad achter en trokken naar het westen, maar ze wisten dat hen heilige ervaringen in de tempel te wachten stonden. Sarah Rich schreef op haar zware trektocht vanuit Iowa: als we niet in die tempel met geloof en kennis begiftigd waren, was onze reis als een sprong in het duister geweest. Dat missen we dus als we dit leven op eigen kracht ondergaan, zonder de in de tempel beloofde inspiratie en gemoedsrust. Zet nu het proces in gang, zodat u aanbevolen bij de Heer bent. Zijn geest u overvloedig zal vergezellen en zijn normen u gemoedsrust zullen schenken. Uw jeugdleiders, quorumpresident ouderlingen, ZV-presidenten en dienende broeders en zusters helpen u bij uw voorbereiding en uw bisschop of gemeentepresident zal u liefdevol begeleiden. We maken een tijd mee waarin tempels helemaal of gedeeltelijk gesloten zijn. Voor president Nelson en wie van ons aan zijn zijde dienen, was de geïnspireerde beslissing om de tempels te sluiten pijnlijk en kwellend verontrustend. President Nelson vroeg zich af: wat moet ik tegen de profeet Joseph Smith zeggen? Wat moet ik tegen Brigham Young, Wilford Woodruff en de andere presidenten, tot en met president Thomas S. Monson zeggen? Nu worden tempels geleidelijk heropend en zijn we dankbaar voor verzegelingen en begiftigingen die op beperkte schaal beschikbaar zijn. Onze tempelwaardigheid is echter niet opgeschort. Ik zeg met klem: of u nu toegang tot een tempel hebt of niet, U hebt een geldige tempelaanbeveling nodig om standvastig op het verbondspad te blijven. Eind vorig jaar spraken mijn vrouw en ik in Nieuw-Zeeland met een grote groep jonge alleenstaanden van de kerk. Ze hadden geen tempel binnen handbereik. De tempel in Hamilton was gesloten voor renovatie en de eerste spadesteek voor de tempel in Auckland liet nog op zich wachten. Toch kreeg ik de ingeving om ze aan te moedigen een tempelaanbeveling aan te vragen of te verlengen. Ook al konden ze niet in de tempel terecht, ze konden wel bij de Heer terecht. Rein en voorbereid om hem te dienen. Een geldige tempelaanbeveling waardig zijn is zowel een bescherming tegen de tegenstander, omdat u belooft uw leven in dienst van de Heer te stellen, als een belofte dat de geest bij u zal zijn. We doen tempelwerk als we gegevens van onze voorouders opzoeken en hun namen voor verordening insturen. Terwijl onze tempels gesloten waren, konden we wel onze familiegeschiedenis verder uitpluizen. Met de geest van God in ons hart zorgen we, plaatsvervangend, dat ze aanbevolen bij de Heer zijn. Toen ik algemeen bestuurder van de afdeling tempelzaken was, hoorde ik president Gordon B. Hinckley vaak de volgende schrifttekst aanhalen waarin de Heer over de Nauvoo tempel spreekt. Laten het werk aan mijn tempel en alle werken die ik u heb opgedragen worden voortgezet en niet ophouden. En laten uw ijver en uw volharding en geduld en uw werken worden verdubbeld en u zult geenszins uw loon verliezen, zegt de Heer der Heerscharen. Ons werk in de tempel is met onze eeuwige beloning verweven. We zijn de afgelopen periode op de proef gesteld. De Heer heeft ons geroepen om het werk in de tempels met ijver, volharding en geduld te doen. Wie aanbevolen bij de Heer willen zijn, beschikken over die eigenschappen. We moeten de geboden ijverig naleven, onze tempelverbonden blijven nakomen en dankbaar zijn voor wat de Heer over blijft uiteenzetten. En geduldig wachten tot de tempels weer volledig heropend worden. Als de Heer ons tot verdubbelde inzet oproept, vraagt Hij dat we in rechtschapenheid toenemen. We kunnen bijvoorbeeld onze schriftstudie, ons familiehistorisch onderzoek en onze gelovige gebeden uitbreiden, omdat we onze liefde voor het huis des Heren mogen uitdragen aan hen die zich op een tempelaanbeveling voorbereiden. In het bijzonder onze familieleden. Ik beloof u, als apostel van de Heer Jezus Christus, dat uw verdubbelde rechtschapen inzet, uw toewijding aan God, de Vader en Jezus Christus, nieuw leven zal inblazen. U zult de leiding van de Heilige Geest overvloedig voelen, dankbaar zijn voor uw heilige verbonden en gemoedsrust vinden in de wetenschap dat u aanbevolen bij de Heer bent. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We express gratitude to the Tabernacle
Wij zijn de Tabernacle Choir at Temple Square dankbaar voor de prachtige muziek. Het koor zingt nu Have I Done Any Good? Onze slotspreker voor deze bijeenkomst is president Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium. Na zijn toespraak zingt het koor met het zingen van Love One Another. Het slotgebed wordt vervolgens door ouderling Juan Auseda van de 70 uitgesproken.
Cheer up the sun, we saw one feel glad. If not, De leringen van de Heer zijn voor de eeuwigheid en voor al Gods kinderen. De voorbeelden in deze toespraak spelen in de Verenigde Staten, maar de verkondigde leringen zijn overal van toepassing. We leven in een tijd van boosheid en haat in politieke betrekkingen en beleidszaken. Dat hebben we deze zomer gemerkt toen sommigen verder gingen dan vreedzame protesten en zich destructief gedroegen. Dat merken we ook in sommige lopende campagnes voor openbare ambten. Sommige politieke uitspraken en onvriendelijke toespelingen zijn zelfs in onze kerkbijeenkomsten geslopen. In een democratisch bestel zullen er altijd verschillende meningen zijn over voorgestelde kandidaten en beleidszaken. Maar als volgelingen van Christus moeten we de boosheid en haat laten varen waarmee over politieke keuzes wordt geredetwist of die in allerlei settings worden gehekeld. Hier is een van de leringen van onze heiland, waarschijnlijk wel bekend, maar zelden in de praktijk gebracht. U hebt gehoord dat er is gezegd, u moet uw naaste lief hebben en uw vijanden moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Joden hadden generaties lang geleerd hun vijanden te haten en nu leden ze onder de heerschappij en vreedheden van de Romeinse bezetting. Toch leerde Jezus hun vijanden lief te hebben en goed te doen aan wie hen beledigden. Echt revolutionaire leringen voor persoonlijke en politieke betrekkingen. Maar dat gebiedt onze heiland nog steeds. In het boek van Mormon staat, want voorwaar zeg ik u, hij die de geest van twisten heeft is niet van mij, maar van de duivel die de vader van twisten is. En hij hitst het hart van de mensen op om in toorn te twisten, de een met de ander. Onze vijanden en onze tegenstanders liefhebben is niet makkelijk. De meeste onder ons zijn qua liefde en vergeving nog niet op dat niveau gekomen, merkte president Hinckley eens op. Hij zei verder, het vergt bijna meer zelfbeheersing dan we kunnen opbrengen. Maar het moet wel essentieel zijn, want de Heiland heeft immers de twee grote geboden gegeven. U zult de Heere uw God liefhebben en u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En het moet mogelijk zijn, want hij zei ook, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden. Hoe houden we ons aan die goddelijke geboden in een wereld waar we ook aan de wetten van de mens onderworpen zijn? Gelukkig zien we aan het voorbeeld van de Heiland zelf hoe we zijn eeuwige wetten kunnen rijmen met de praktische kanten van door de mens opgestelde wetten. Toen tegenstanders hem in de val wilden lokken met de vraag of de Joden wel of niet belasting aan Rome moesten betalen, wees hij op de afbeelding van de keizer op hun munt en verklaarde, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. We moeten dus wetten van de mens volgen, aan de keizer geven en vreedzaam onder het burgerlijk gezag leven. Daarnaast moeten we de wetten van God volgen op weg naar onze eeuwige bestemming. Maar hoe doen we dat? Bovenal, hoe leren we onze tegenstanders en vijanden lief te hebben? De leringen van de Heiland om niet in toorn te twisten is een goede eerste stap. De duivel is de vader van twisten. Hij zet de mensen ertoe aan om in toorn met elkaar te twisten. Hij zaait vijandschap en haat in relaties tussen mensen onderling en binnen groepen. President Thomas S. Monson heeft gezegd dat boosheid een wapen van Satan is. Want boos worden is toegeven aan de invloed van Satan. Niemand kan ons boos maken. Het is onze keuze. Boosheid leidt tot de verdeeldheid en vijandschap. We gaan onze tegenstander al iets meer lief hebben als we boosheid en vijandigheid achterwege laten, jegens hen met wie we het oneens zijn. Het helpt ook als we zelfs bereid zijn om iets van ze te leren. Het vermogen om anderen lief te hebben ontwikkelen we ook met de eenvoudige methode die in een musical van weleer wordt bezongen. Hier zijn de woorden van iemand die een andere cultuur probeert te begrijpen en in haar hart te sluiten. Ik leer je kennen. Ik kom alles over je te weten. Ik ga je aardig vinden. Ik hoop dat jij mij aardig vindt. Ik leer je kennen. Ik ga me vrij en op mijn gemak voelen wanneer ik bij je ben. We leren onze tegenstanders en vijanden nog meer lief hebben als we de kracht van liefde gaan begrijpen. Hier zijn drie van de vele profetische leringen over dat onderwerp. De profeet Joseph Smith heeft gezegd, een oud spreekwoord zegt dat liefde ook liefde opwekt. Laten we liefde uitstralen, onze goedertierendheid bewijzen aan de gehele mensheid. President Howard W. Hunter heeft gezegd, deze wereld zou zoveel beter zijn als alle mensen de reine liefde van Christus, die mild, zachtmoedig en nederig is, zouden toepassen. Ze is niet afgunstig of hoogmoedig, ze vraagt niets terug. Er is geen plaats voor onverdraagzaamheid, haat of geweld. Ze spoort mensen aan om in christelijke liefde samen te leven, ongeacht hun geloof, ras, nationaliteit, financiële situatie, opleiding of cultuur. En president Russell M. Nelson heeft ons aangespoord om onze kring van liefde uit te breiden, zodat die de hele mensheid omvat. Het is bij onze vijanden liefhebben ook essentieel dat we aan de keizer geven door ons aan de wetten van ons land te houden. Hoewel Jezus' leringen revolutionair waren, propageerde hij geen revolutie of wetsovertreding. Hij propageerde een betere weg. Dat geeft hedendaagse openbaring ons ook aan. Laat niemand de wetten van het land overtreden, want wie de wetten van God nakomt, hoeft de wetten van het land niet te overtreden. Daarom onderwerpt u aan de gevestigde macht. En in ons geloofsartikel, opgesteld door de profeet Joseph Smith, nadat de eerste heiligen door overheidsfunctionarissen van Missouri zware vervolgingen hadden verduurd, wordt verklaard, wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet. Dat betekent niet dat we alles onderschrijven wat krachtens de wet wordt gedaan. Het betekent dat we de wet gehoorzamen en met vreedzame middelen gewenste veranderingen nastreven. Het betekent ook dat we verkiezingsuitslagen vreedzaam accepteren. We doen niet mee aan het geweld waarmee mensen dreigen die de uitslag betreuren. In een democratische samenleving hebben we altijd de mogelijkheid en de plicht om vreedzaam te volharden tot de volgende verkiezing. De lering van de Heiland om onze vijanden lief te hebben is gestoeld op het feit dat alle mensen geliefde kinderen van God zijn. Dat eeuwige beginsel en enkele basisbeginselen van de wet kwamen onder druk te staan in de recente protesten in vele Amerikaanse steden. Aan het ene uiterste lijken sommigen te zijn vergeten dat het eerste amendement op de grondwet van de Verenigde Staten voorziet in het recht van het volk om vreedzaam bijeen te komen en een beroep te doen op de overheid voor genoegdoening van hun grieven. Dat is de rechtmatige wijze om bekendheid te geven aan en aandacht te vragen voor onrechtvaardigheden in de inhoud of uitvoering van wetten. En er is onrecht geweest. In het openbare leven en in onze persoonlijke opvattingen hebben we racisme en daarmee gepaarde grieven gehad. In een aangrijpende persoonlijke verhandeling heeft eerwaarde Theresa A. Deer van de National Association for the Advancement of Colored People ons erop gewezen dat racisme gedijt waar sprake is van haat, verdrukking, passiviteit, onverschilligheid en zwijgzaamheid. We moeten als burgers en leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen meer doen om racisme uit te bannen. Aan het andere uiterste lijkt de minderheid van de deelnemers aan en voorstanders van die protesten en de illegale daden die erop volgden te zijn vergeten dat de door de grondwet beschermde demonstraties vreedzame protesten betreffen. Demonstranten hebben niet het recht om eigendommen te vernielen, te bekladden of te stelen, of de legitieme politiemachten van de overheid te ondermijnen. De grondwet en andere wetten sporen niet aan tot revolutie of anarchie. We moeten allemaal, politie, demonstranten, voorstanders en toeschouwers, de limieten van onze rechten begrijpen en het belang van onze plicht om binnen de bestaande wetsgrenzen te blijven. Abraham Lincoln verwoordde het treffend. Geen enkele grief leent zich voor genoegdoening, door voor eigen rechter te spelen. Genoegdoening van grieven door voor eigen rechter te spelen gaat buiten de wet om. Dat is anarchie, een toestand zonder effectief bestuur en zonder formele politie, die individuele rechten eerder ondermijnt dan beschermt. De recente protesten in de Verenigde Staten hebben velen geschokt. Dat komt onder meer doordat de vijandigheden en wetteloosheid onder de verschillende etnische groepen in andere landen eigenlijk niet in de Verenigde Staten thuishoren. Dit land zou beter in staat moeten zijn om racisme uit te roeien. Niet alleen tegen zwarte Amerikanen, die het meest zichtbaar waren in de recente protesten, maar ook tegen Latino's, Aziaten en andere groepen. Dit land kent geen gelukkig verleden wat racisme betreft en we moeten ons verbeteren. De Verenigde Staten zijn gevormd door immigranten van verschillende nationaliteiten en verschillende etnische groepen. Het gemeenschappelijke doel was niet een bepaalde godsdienst te vestigen of een van de uiteenlopende culturen of tribale loyaliteiten van de oude landen in stand te houden. Onze grondleggers wilden zich verenigen door een nieuwe grondwet en andere wetten. Dat wil niet zeggen dat onze grondslagdocumenten of het destijds gangbare begrip van hun betekenis volmaakt waren. In de eerste twee eeuwen van de Verenigde Staten werd de noodzaak voor vele hervormingen duidelijk. Denk aan het stemrecht voor vrouwen en in het bijzonder de afschaffing van slavernij met inbegrip van de wetten die verzekeren dat voormalige slaven alle vrijheden zouden genieten. Twee wetenschappers van de Yale University hebben onlangs opgemerkt: ondanks alle tekortkomingen zijn de Verenigde Staten uniek toegerust om een diverse en verdeelde samenleving te verenigen. Burgers hoeven niet te kiezen tussen een nationale identiteit en multiculturalisme. Amerikanen kunnen beide hebben. Maar de sleutel is de grondwettelijke vaderlandsliefde. We moeten verenigd blijven, door en dankzij de grondwet, ongeacht onze ideologische meningsverschillen. Vele jaren geleden gaf een Brits minister van Buitenlandse Zaken deze goede raad tijdens een debat in het Lagerhuis: we hebben geen eeuwige bondgenoten en we hebben geen permanente vijanden. Onze belangen zijn eeuwig en permanent. En die belangen moeten we plichtsgetrouw nastreven. Dat is een goede seculiere reden om eeuwige en permanente belangen na te streven in politieke kwesties. Daarnaast leren we in de Kerk van de Heer nog een eeuwig belang dat ons tot richtsnoer dient, namelijk de leringen van onze heiland. Die leringen inspireerden de grondwet van de Verenigde Staten en de fundamentele wetten van vele landen. Trouw aan de gevestigde wet en niet zozeer aan tijdelijke bondgenoten is de beste manier om onze tegenstanders en vijanden lief te hebben, terwijl we naar eenheid in verscheidenheid streven. De wetenschap dat we allemaal kinderen van God zijn, geeft ons een hemelse kijk op de waarde van alle anderen en de wil en het vermogen om boven de vooroordelen en racisme uit te stijgen. Ik heb vele jaren op verschillende plekken in dit land gewoond. De Heer heeft me in die jaren ingeprent dat het mogelijk is om de wetten van dit land te gehoorzamen en naar verbetering ervan te streven, als ook om onze tegenstanders en vijanden lief te hebben. Dat is niet makkelijk, maar wel mogelijk met de hulp van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft dit gebod om lief te hebben gegeven en hij belooft zijn hulp als we het willen gehoorzamen. Ik getuig dat onze Hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus ons lief hebben en zullen helpen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Another eternal interest to guide us. The teachings of our Savior, who inspired the Constitution of the United States and the basic laws of many of our countries. Loyalty to established law instead of temporary allies is the best way to love our adversaries and our enemies as we seek unity in diversity. Knowing that we are all children of God gives us a divine vision of the worth of all others and the will and ability to rise above prejudice and racism. As I have lived for many years in different places in this nation, the Lord has taught me that it is possible to obey and seek to improve our nation's laws and also to love our adversaries and our enemies. While not easy, it is possible with the help of our Lord Jesus Christ. He gave this command to love, and he promises his help as we seek to obey it. I testify that we are loved and will be helped by our Heavenly Father and his Son, Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
Our dear and kind Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelsvader. Wij buigen ons hoofd voor u aan het eind van deze heerlijke bijeenkomst van de Algemene Conferentie. Wij zijn hier om onze dankbaarheid uit te spreken voor uw liefde en genade, voor uw Zoon, voor zijn leven, zijn leringen. Zijn geweldige liefde voor ons, zijn zoenoffer en zijn opstanding. Wij bidden nu vooral tot u voor de jongeren en de kinderen, zodat zij in staat mogen zijn om te zien en te voelen van binnen de heerlijke waarheid van het herstelde evangelie. Wij bidden, Vader, nogmaals, voor allen die ziek zijn, beproefd of gekweld worden, op wat voor manier dan ook. Uw geliefde Zoon heeft de Nefita destijds gezegd dat Hij het licht en het leven van de wereld is. En daarom bidden wij dat wij thuis en in onze gemeenschap in staat mogen zijn om dat licht te mogen ontvangen en hebben, wat van Hem komt. Wij bidden onze zendelingen en de zendelingen over de hele wereld, Vader. En bidden ook dat wij herders mogen zijn voor allen die behoeftig zijn. En dat bidden we heel nederig. In de naam van uw geliefde Zoon, namelijk Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the Saturday.
Dit was een uitzending van de zaterdagmorgenbijeenkomst van de 190ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd door de Tabernacle Choir uit Temple Square verzorgd. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijk toestemming verboden.